Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Turbulentie op de arbeidsmarkt. Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in People Power. En dan gaan we het hebben natuurlijk over de arbeidsmarkt. Te gast is minister Ingrid van Engelshoven, verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur en wetenschappen. Wij vragen haar welke rol organisaties zouden moeten spelen in het onderwijs. Hoe zij persoonlijke ontwikkeling ziet in het onderwijs en hoe zij ervoor kan zorgen dat leren weer leuk wordt gevonden. Wil jij naar de laatste aflevering van People Power op je smartphone? Dan kan dat via Spotify sinds een paar weken en natuurlijk via onze WhatsApp-service. Sla ons nummer dan op onder jouw contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kan er dan ook overigens reacties geven en tips en vragen stellen en zo. Dat is ook allemaal heel fijn. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat jij luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
In onze afleveringen over de arbeidsmarkt komt het onderwijs stevast voor in de gesprekken. De toekomst van werk kunnen we niet loszien van het onderwijs. En daarom zitten wij nu bij Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ingrid, wat fijn dat we bij je langs mochten komen.
Ja, fijn dat jullie er zijn en fijn dat we over dit onderwerp kunnen praten. Want het is wel een onderwerp wat ongelooflijk belangrijk is. Ongelooflijk belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. En daar gaat een hoop goed, maar het kan zeker nog beter.
Nou, mooi. Dan gaan we het daarover hebben. Wat er al goed gaat en wat er beter kan. Eerste vraag. Welke rol vind jij moet werk spelen in het onderwijs binnen MBO, HBO, WO, waar jij verantwoordelijk voor bent?
Nou ja, zeker bij MBO en HBO, dat is beroepsonderwijs. Dus dat moet dicht op de arbeidsmarkt zitten. En daarom ook dat we in de afspraken die ik bijvoorbeeld met het MBO en HBO heb gemaakt, aan hen ook heb gevraagd, ga nou beter samenwerken ook met werkgevers bij jullie in de regio. Zodat dat werk ook echt de opleiding binnenkomt. Niet alleen in doen we de goede dingen, hebben mensen een reëel beeld van wat straks die arbeidsmarkt vraagt. Maar ook bijvoorbeeld in ondernemerschap. Zorg dat we jongeren niet alleen maar leren om werknemer te zijn, maar ook om zelf te gaan ondernemen. Dat is ontzettend belangrijk. En daar gebeurt gelukkig steeds meer aan. Maar kan nog veel beter.
Heb je een voorbeeld waarvan jij, waar je bijvoorbeeld onlangs geweest bent, waarvan je denkt, ja, daar zie ik het gebeuren. En dan zie ik ook tegelijk de resultaten daarvan.
Ja, ik was op de Hogeschool van Utrecht. Waar een team van studenten uit verschillende opleidingen samenwerkte aan het ontwerp van een duurzaam huis. En dat was dus niet alleen ontwerp duurzaamheid, samenwerken, maar ook zorg nou dat je het zo doet dat je het ook op de markt kunt brengen. Dat je ook dat straks kunt verkopen aan projectontwikkelaars, aan gemeenten. En dat hebben ze ongelooflijk goed gedaan. En dan zie je hoe krachtig het kan zijn als je studenten gewoon samenzet en ze de kans geeft om echt samen iets te gaan ondernemen.
Ja, want je hoort natuurlijk heel vaak vanuit werkgevers ook die dan zeggen, ja, het onderwijs sluit niet aan bij wat wij nodig hebben. Wat kunnen werkgevers, ondernemers nou zelf doen om daar een bijdrage aan te leveren? Want het is natuurlijk nogal makkelijk om naar het onderwijs te wijzen.
Ja, en eigenlijk moeten ze gewoon in die regio afspraken maken. Kijk, zeker in het MBO, als dat gebeurt, ben ik altijd enigszins verbaasd. Omdat daar hebben we kwalificatiedossiers, heet dat. Met een ingewikkelde term. Maar dat is eigenlijk, wat leer je nou in zo'n beroepsopleiding? En dat wordt niet alleen door het onderwijs vastgesteld. Maar dat wordt gewoon door het onderwijs en ondernemers, de werkgevers, gezamenlijk vastgesteld. Dus ik zeg altijd, als jullie vinden dat het niet aansluit, dan ben je daar zelf debet aan. Dus werk samen en praat daar samen over. Waar wel echt een punt zit, is dat die kwalificatiedossiers, ik schrok ook toen ik ze voor het eerst zag, want ik moet ze goedkeuren, dus ik zie ze nou ook. Dat zijn enorme pakken papier. Waar soms heel gedetailleerd is vastgelegd, wat moet nou zo'n student kunnen? Wat moet hij leren? Wat moet hij aan het eind van zijn opleiding, wat moet kunnen afvinken van ja, dat heeft hij goed geleerd. En dat maakt het eigenlijk soms wel een beetje inflexibel. Want de arbeidsmarkt verandert snel. Jongeren die nu aan een studie beginnen, weten vaak niet of mijn beroep aan het eind van mijn studie nog bestaat. En dan moet je flexibeler worden. En daar zijn we nou hard aan het werk om te zorgen dat het allemaal wat minder in beton gegoten is. Maar wat meer kan meebewegen met die arbeidsmarkt.
Het leuke is dat, dit is niet de eerste aflevering die we maken over de arbeidsmarkt. Ik ben ook bij je collega, bij Wouter geweest. En we hadden laatst een uitzending waar eigenlijk twee samenwerkende organisaties, of eigenlijk waren het er meer, maar dit waren de twee die waren soort representanten daarvan. Albert Zegelaar van het ROC Nijmegen en Toke Piket van de Waalboog. Dat is een zorginstelling. En die hebben een soort conglomeraat gevormd om juist die samenwerking op te zoeken. Nou, uitermate interessante uitzending. Maar ik heb ze ook gevraagd, want ik wist dat ik bij jou langs mocht komen. Van, heb je nou nog een vraag aan de minister? Nou, hè, dat is natuurlijk altijd een voorrecht als dat mag. Zo eenvoudig is dat niet. Terwijl aan de andere kant, je kunt ook gewoon een mailtje sturen. Hè?
En wat was hun vraag?
Nou, let goed op. Ik heb ze meegenomen in mijn laptop. Dus als het goed is, ga je ze horen.
We hebben best wel uitdaging om voldoende stageplekken te vinden. Leerplekken. Daar doen we hartstikke ons best voor in dat hele netwerk. Maar één van de elementen die daar ook nog wel eens wat belemmerend in werkt, is ook de regelgeving en dergelijke rondom al die stageplekken, urencontracten en dat soort zaken.
Ja. Ja, nou dat is een interessante. Hè? Want als je wil opleiden heb je stageplekken nodig. Ja. En dat is dan lastig. Een van de dingen die ik zelf wel eens tegen ben gekomen als ondernemer. Is dat de twee stagiaires boden zich aan. Ik zei ja, twee vind ik een beetje veel. Maar het moest er de twee zijn vanuit de opleiding. Die mochten alleen maar samen. Ik dacht ja, weet je, hoe ingewikkeld kun je het maken? Wat kun jij er nou aan doen om dat makkelijker te maken voor werkgevers. Om die stageplekken te bieden?
Ja, nou goed dat je het vraagt. En ik merk ook vaak dat mensen tegen regels aanlopen. En vaak als ik dan na ga vragen, dan zijn het niet eens regels die hier uit Den Haag komen. Maar zijn het heel vaak regels die de instellingen zelf hebben geïntroduceerd. Of die ooit zijn ontstaan in laten we het zo doen en eigenlijk helemaal niet hoeven. En wat we nu hebben gemaakt is een brochure, Ruimte in Regels. Die gaan we ook naar docenten in het mbo sturen, maar die kunnen ook werkgevers gebruiken, waarin ze met al die vragen over regels eigenlijk terecht kunnen en waar we kijken van, is hier nou mouw aan te passen? We gaan ook een brigade inrichten, een ontregelbrigade eigenlijk, waarin zeggen van die gaan iedereen helpen om te kijken van kunnen we nou wat van die regels opruimen? Want ik herken het gevoel op heel veel plaatsen van er is zoveel geregeld. En wij zitten elkaar hier af en toe. Hè, want wij worden hier af en toe aangekeken van dat is de grote regeltoren in Den Haag.
Het komt uit Den Haag.
Ja, maar dan komt het vaak niet van ons. En we moeten gewoon samen kijken van hoe ruimen we nou veel van die regels op. En er kan volgens mij, is er heel veel meer ruimte dan nu gebruikt wordt. Dus daar hopen we mensen mee te gaan helpen. En als er dan toch regels zijn waar men tegenaan loopt en zegt van die komen toch echt uit Den Haag. Dan graag deze vragen, een mailtje, telefoontje. En dan gaan we kijken, is daar nou een mouw aan te passen?
De ontregelbrigade, dat fascineert dan gelijk zo'n naam. Hè? Hoe gaat het eruit zien? Want ik zie dan een soort E-team busje rondrijden met mensen die allemaal op pad gaan en dingen gaan zoeken.
Ja, zo wordt het ook ongeveer. Ja, ik weet niet of ze echt in een busje gaan zitten en gaan rondrijden. Maar het zijn wel echt mensen die beschikbaar komen om vragen van bijvoorbeeld docenten van instellingen te beantwoorden. Van, ik loop hier tegenaan. Kan het ook anders? Mag dat ook anders?
Ja, mooi. Er was nog een dame ook. Toke Piket. Zij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Waalboog. En ook nog eens een keer volgens mij voorzitter van de Raad van Toezicht van de regionale werkgeversvereniging aldaar. En die heeft ook een vraag aan je.
Toen ik zelf van mijn opleiding afkwam, toen was er een enorme werkloosheid. Er was er 14% werkloosheid. En nou is het personeel in de zorg en aanverwant niet aan te slepen. Wat ik interessant zou vinden is hoe kun je beleidsmatig de trends zo goed inschatten als minister en als kabinet, dat je met elkaar maatregelen treft die minder zo conjunctuurgevoelig zijn.
Ja, good old varkenstheorema, hè?
Oh. Ja, en het is, dat is heel moeilijk te doen. En we kijken daar ook wel naar, want dat is vaak de vraag die ik krijg, dat noemen we dan macro-doelmatigheid. Bieden we voldoende plaats aan of niet te veel plaats aan, gelet op de arbeidsmarkt? En dan, dat zagen we in de zorg, was dat een aantal jaar geleden heel helder. Toen mensen werden ontslagen, er was steeds minder werk en nu kunnen we de mensen bijna niet aanslepen. Wat wel interessant is, want bijvoorbeeld ook de bouw klaagt nu heel erg over tekort aan mensen. Maar die hebben zelf in de laagconjunctuur heel veel BBL-plaatsen, dus waar je opleidt in het bedrijf, geschrapt. En dat snap ik ook nog wel vanuit het perspectief van het individuele bedrijf. Het gaat moeilijk, minder opdrachten, minder geld binnen. Ja, je moet wel zorgen dat je bedrijf gezond blijft. Dus nou ja, dat wordt dan maar geschrapt. Maar de metaal heeft het heel anders aangepakt. Die hebben gezegd van nou, dat kan dan misschien niet voor ieder bedrijf individueel. Maar laten we dat nou collectief met elkaar organiseren. Want we weten dat na iedere dip komt er weer hoogconjunctuur en hebben die mensen hard nodig. Dus ik heb dat ook de sector een beetje voorgehouden. Kijk daar ook met elkaar naar. Dat je wel met elkaar zorgt dat laagconjunctuur niet tot het onnodig schrappen van opleidingsplaatsen leidt. En dat had ook in de zorg best wel kunnen gebeuren. En soms moeten we ook nu, als je snel mensen nodig hebt, ook gewoon een beetje creatief zijn in hoe kunnen we sneller opleiden, stageplaatsen creëren, zij-instromers op weg helpen.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat best wel een lastig dilemma is. Omdat je enerzijds wil je natuurlijk jonge mensen vooral laten uitvinden. Wat vind ik leuk? Waar krijg ik energie van? Wat vind ik mooi om te doen? Waar ligt mijn passie, mijn talent? Nou, die hele kant. Aan de andere kant, om het maar even plat te zeggen. Aan nog eens een keer 100.000 communicatiewetenschappers. Daar hebben we ook niet zoveel aan. Want daar is niet zoveel werk voor. Hoe balanceer je dat? Want als dat komt bij één iemand terecht. Want dat is een hele grote vraag. En dan ben jij.
Ja.
Wat doe je daarmee?
Nee, dat is een hele ingewikkelde vraag. Kijk, want wat ook speelt, en ik vind ook dat we dat ook een boodschap is die we aan jongeren moeten meegeven. Je moet ook kiezen voor een opleiding met je hart. En waar denk je dat je enthousiast van kunt worden en waar je goed in kunt zijn. We zien ook in de cijfers terug dat jongeren die vooral kiezen vanuit het idee van waar kan ik veel geld mee verdienen en waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt, dat die vaker uitvallen dan de jongeren die kiezen met hun hart. Dus we moeten ook goed kijken van hoe begeleiden we jongeren daar op een goede manier in. Tegelijkertijd wil je wel dat jongeren meekrijgen, als ze zich voorbereiden op een studiekeuze, waar zitten de arbeidsmarktkansen nou wel en niet in? Schetsen ook een reëel perspectief. Schetsen ook een reëel perspectief over kansen. We zien dat nu bijvoorbeeld in techniek. Veel mensen tekort. Jongeren kiezen daar vaak niet voor. Vaak ook omdat ze het beeld hebben dat dat vuil werk is. Terwijl heel veel van dat techniekwerk gewoon hartstikke schoon, mooi, hoogtechnologisch werk is. Hè. Als je werkt bijvoorbeeld in de installatietechniek, is dat ook gewoon achter een computer ontwerpen. Maar geef ook de kansen die daar liggen. Ik sprak met jongeren in de haven in Rotterdam bij het techniekcollege. En die worden dan opgeleid als onderhoudsmonteur in de procesindustrie, die beginnen daar met een netto salaris van €2.000.
Goedemorgen.
Kom daar maar eens op om als je communicatiewetenschappen hebt gestudeerd.
Ja, dat kun je vergeten.
En dat is dan wel, het is buiten, het is ook ploegendiensten, maar die jongeren zeiden ook van veel meer jongeren zouden een reëel perspectief moeten hebben van wat doe ik dan later? Wat zijn die kansen? En dus het is altijd balanceren tussen kies met je hart, maar denk ook goed na over je toekomst.
Ja. Waar ik het straks met je over wil hebben, is dat het ligt een beetje in het verlengde hiervan. Over namelijk, wat is de rol van het onderwijs in de persoonlijke ontwikkeling van mensen? En daar hebben we het straks over.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Binnen organisaties wordt het belang van persoonlijk leiderschap en zelfkennis steeds meer gezien. De trainingen, zelfhulpboeken en YouTube-filmpjes zijn zeer populair en sterker nog zijn niet aan te slepen. Ik weet niet hoe het bij jou is op je Facebook-account, maar er komen altijd van die mooie volzinnen en spreuken langs hoe je allemaal aan jezelf moet werken en zo. Ja, en die persoonlijke ontwikkeling, die zelfexploratie, die beelddoen, horen wij zelfs al langskomen. Wat voor rol vind jij dat zou moeten spelen in het onderwijs?
Die is heel belangrijk. Leiden mensen niet alleen op voor om een beroep uit te oefenen, maar vooral ook om burger te zijn in deze samenleving. Om participant te zijn in deze samenleving. En ook drager te zijn van de waarden in deze samenleving. Dus daar heeft het onderwijs een ongelooflijk belangrijke rol in.
Ja, en dan ga ik toch een beetje kritisch zijn. Want ik heb het idee, maar dat kan ook aan mijn beperkte kennis liggen hoor, dat het nog best wel een hoop in ontwikkeld moet worden. Omdat het toch nog wel heel veel op kennis ingezet wordt.
Zeker. En kijk, we zien ook de afgelopen jaren, was er een beetje een trend naar heel erg hamer op rendement en op studiesucces. En zoveel mogelijk mensen nominaal laten studeren. En naast vakken als burgerschapsvorming in het middelbaar beroepsonderwijs, hebben studenten ook in het hoger onderwijs tijd en ruimte nodig om te werken aan hun eigen ontwikkeling. En dat kunnen ze doen in activiteiten naast hun studies. Bestuursfuncties, vrijwilligerswerk. Maar soms ook om misschien wat extra keuze te vakken te doen. Waar je denkt van ja, dat is misschien heb ik niet helemaal nodig voor mijn diploma. Maar is wel goed voor mijn eigen ontwikkeling. En ik hoop dat heel veel studenten dat gaan doen. Een paar maanden naar het buitenland. Kun je met een Erasmusbeurs doen. Een paar vakken in het buitenland doen en zorgen dat je ook die internationale ervaring hebt, is enorm vormend. Gun ik iedereen. Dus ja, daar is ook tijd en ruimte voor nodig. Dus we moeten studenten ook tijd en ruimte geven om dat te doen. En zeker in het middelbaar beroepsonderwijs, maar ook in het primair en voortgezet onderwijs, moeten we zorgen dat wat we dan noemen burgerschapsvorming voldoende aandacht krijgt.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk als je. Jij bent verantwoordelijk voor de. Nou, misschien wel de meest intensieve periode waarin je kennis tot je neemt. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. En ik zit even aan mijn eigen studietijd terug te denken. Daar deed je ook heel veel andere dingen die daar helemaal niet zoveel mee te maken hadden. Maar dat is weer een ander gesprek.
Kennis doe je hele leven op. Hè? Dus dat moet je ook niet meer zo zien. Ja. Dat je dat alleen in die jaren studie doet. We moeten steeds meer toe. Heb je vast met collega Wouter Koolmees ook over gesproken. Leven lang ontwikkelen. Dus kennis en vaardigheden ontwikkelen doe je tegenwoordig je hele leven.
Juist daarom denk ik. Het is mooi dat je zeg maar tussen je. Nou, wat is het? Je 18e en je 24e zo'n beetje heel veel kennis opdoet. Maar we weten ook dat die kennis heel snel veroudert. En dat je dan juist eigenlijk heel veel hebt aan snappen wie je bent. Wat je leuk vindt. Waar je passie ligt. En ik hoor dat toch wel heel vaak terugkomen. Dat er snappen waar je tijd en je energie in wil stoppen, dat best wel lastig is voor mensen. En zeker bijvoorbeeld binnen de universitaire wereld is daar toch weinig ruimte voor. En ik hoor jou al zeggen van ja, ik vind dat daar meer ruimte voor moet zijn. Wat kun jij daar dan aan doen om dat toch wat meer voor het voetlicht te laten komen?
Nou ja, ik werk nu bijvoorbeeld aan een beleidsbrief. Die gaat over kansengelijkheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En daar probeer ik nou juist te kijken. Niet alleen hoe zorgen we dat iedereen kans heeft om toe te treden tot het hoger onderwijs, maar ook de kans heeft om echt dat diploma te halen. En dan ook nog een beetje de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Waar misschien de afgelopen jaren steeds meer druk op universiteiten en hogescholen zijn gezet, maar zorg nou dat die studenten snel afstuderen. En dat doen ze. We zien echt het studiesucces in Nederland is behoorlijk hoog. Maar geef studenten ook de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dat betekent dat je af en toe dat ventiel even open moet draaien en even de lucht eraf. Dus wat minder druk bijvoorbeeld in zo'n eerste jaar op het halen van studiepunten. Maar ook kijken van aardt zo'n student nou in een heel nieuw leven. Is er tijd om activiteiten daarnaast te doen? Is er bijvoorbeeld ook voor studenten tijd om een bedrijf ernaast te starten? Of wat ik bijvoorbeeld zie bij een aantal TU's die dat fantastisch doen, om samen te werken aan nieuwe ontdekkingen. Aan zo'n Solar Challenge, wat ze bijvoorbeeld in Delft doen. Dat kost studenten heel veel tijd. Daar zijn ze vaak een jaar mee kwijt. Dat ze echt hun studie verder moeten stilleggen. Maar je komt daar wel als een veel krachtiger persoon uit. Die heeft leren samenwerken in een team. Die heeft leren ondernemen. Die heeft leren een uitdaging aan te gaan. Met elkaar in zo'n wedstrijd deelnemen. En zo'n auto naar Australië te krijgen. Dus er komt enorm veel bij kijken. Maar je ziet wel echt dat mensen daar echt rijker van worden. En daar moet nou ook echt de ruimte voor zijn bij studenten. Dat is enorm vormend. En het zijn ook vaardigheden die je in deze samenleving juist nodig hebt. Goed kunnen samenwerken. In een team werken. Blijven ontwikkelen. Om je heen blijven kijken. Internationaal samenwerken. Dus laten we vooral ook ruimte geven voor dat soort vaardigheden.
Ja. Ja, volgens mij heb je zo'n beetje alle 21st century skills nu een beetje genoemd. Hè? Ik heb het lijstje niet helemaal scherp in mijn hoofd. Maar volgens mij heb je ze bijna allemaal afgevinkt.
Nee, maar het zijn ook de vaardigheden waarvan we allemaal kunnen bedenken. Van ja, het is zo belangrijk dat je die hebt. Sociaal vaardig zijn. Je kunt ontzettend goed zijn in wiskunde en natuurkunde. Maar je moet ook in een team kunnen samenwerken. De grote vindingen en de grote vooruitgang in deze samenleving komt... Tegenwoordig niet meer van mensen die in hun eentje ergens zitten te puzzelen. Nee, die werken samen in een team. En vaak ook met mensen uit andere disciplines. Ja. En samenwerking tussen bijvoorbeeld mensen die een beta-achtergrond hebben. En mensen uit de geesteswetenschappen is heel erg nodig om te zorgen dat innovaties ook landen in de samenleving. Dat oplossingen door de samenleving worden geaccepteerd. Dus ja, die vaardigheden zijn ontzettend belangrijk.
Ja, en die vind ik wel grappig, hè? Want die samenwerking tussen faculteiten, misschien wel tussen universiteiten onderling, daar kan natuurlijk ook heel veel in zitten. Hè? Je noemde net al even de Hogeschool Utrecht, die dus een soort interdisciplinair team hadden die een duurzaam huis gaat bouwen. Dat zijn natuurlijk wel uiteindelijk, los van de kennis die je opdoet en de diepte die je in moet gaan, maar is dat hetgene wat je dat zo ziet werken eruit? Daar zit je vooral met, en zeker hoe werk zich ontwikkelt, veel meer met mensen die niet doen wat jij doet, die juist wat anders doen en waar je dus mee die ook moet snappen, dan dat je de hele tijd maar met z'n allen met marketeers of allemaal communicatiemensen of met allemaal wiskundigen zit.
Ja, en je ziet ook in toenemende mate, daar is deze tijd ook anders, denk ik, dan in de tijd dat ik zelf net toetrad op de arbeidsmarkt. Hè, maar de diversiteit in teams en in bedrijven is nu veel groter. En de noodzaak daarvoor is ook veel groter. En ik zie ook wel interessante ontwikkelingen. Ik was laatst op werkbezoek bij de TU Eindhoven. En die gaan ook samenwerken met de Universiteit Utrecht. Juist omdat ze die geesteswetenschappen nodig hebben. Om te zorgen dat innovaties maatschappelijk worden geaccepteerd. En dat zijn hele leuke samenwerkingen. Ik vind het altijd enorm inspirerend als ik die teams van studenten samen zien werken. Maar ook samenwerking niet alleen tussen wetenschappelijk opgeleiden, maar ook tussen mensen van universiteiten, hogescholen en mbo'ers. Mm. Want uiteindelijk moeten innovaties wel gemaakt worden.
Ja, zeker.
En ik zag bijvoorbeeld bij Astron in Drenthe, hoogwetenschappelijk, sterrenkundig onderzoek. Maar daar lopen ook gewoon mbo'ers rond die ervoor zorgen dat alles wat daar bedacht wordt, dat het wel gemaakt kan worden. En dat een telescoop, ja, het is leuk om dat op de tekentafel te ontwerpen. Maar er is wel iemand die het in elkaar moet zetten en die ernaar moet kijken van, ja, is dit maakbaar? Kun je dit produceren? En die samenwerking zijn ook voor mensen ontzettend leuk.
En dat lijkt me dat je, hè, want hier in Den Haag maken jullie beleid. Nou ja, volgens mij het verhaal uit het werkveld is ook, misschien moet je dat wat minder doen en ons wat meer de ruimte geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij ziet dat die samenwerkingen, tussen mbo's, hbo's, wo's, wo's onderling, dat het zo belangrijk is, dat je er wel wat aan wil doen. Wat ligt jou dan? Hè, wat past bij jou als minister om dat dan in beweging te zetten?
Zit het niet vaak in meer wetten maken, misschien zelfs minder, maar vooral ook laten zien dat je die samenwerking waardeert. Ik vind altijd dat je daar een rol in hebt te vervullen. Maar wat we heel erg doen is zorgen dat in de regio, want het is ook vaak ook dicht bij elkaar stimuleert samenwerken, dat je dat bevordert. En we hebben bijvoorbeeld iets als het Regionaal Investeringsfonds. Waar we innovaties met name in het mbo aanjagen. Maar je ziet daar ook dat het ook samenwerkt met het hoger beroepsonderwijs. Waarin je zegt van ja, als nou een overheid, bedrijfsleven en onderwijs met elkaar bij mij komen met een aanvraag voor innovatie, dan ga ik die honoreren. Maar het moet wel in die samenwerking zitten. En we zien gewoon de afgelopen jaar dat het ongelooflijk goed werkt. Dus om die reden hebben we dat Regionaal Investeringsfonds ook verlengd. dat laat zien dat het gewoon heel goed werkt. Dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden. En die moet je ook gewoon uitventen. Want daar kunnen we nog veel meer mee.
Ja, want jullie vertellen die verhalen ook. Want ik kan me voorstellen dat er in regio's hele mooie dingen gebeuren. Maar ja, omdat het daar gebeurt, ziet de rest van Nederland het niet.
Nee, je moet zorgen dat het met elkaar gedeeld wordt. En af en toe helpt het ook als je als minister ergens langs gaat om dingen in beeld te krijgen. En dan gaat toch vaak de pers mee. Of we maken er zelf een verhaal over. Maar het is vooral heel belangrijk om te zien. Laat zien waar dat goed gaat. En hoop dat anderen het navolgen.
Mooi. Ja, we gaan zo naar het laatste blokje. En de uitdaging is wel. Dat wat ik heel veel tegenkom is dat mensen leren eigenlijk helemaal niet meer leuk vinden. Dat ze leren een stom woord vinden en dat ze daar allerlei beelden bij hebben van vroeger in de schoolbanken zitten. En ik ga straks aan minister Ingrid van Engelshoog vragen wat ze daaraan gaat doen om te zorgen dat leren weer leuk wordt.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Leren is niet leuk. Of tenminste, dat is het beeld dat veel mensen in organisaties hebben. Ze willen niet meer in de school- of collegebanken. Best ingewikkeld, aangezien wij ons leven lang zullen moeten blijven leren. Nou, mevrouw van Engelshoven, ik spreek u even formeel aan nu. Want dan heb je ook gelijk door dat het wat strenger is. Als ik het heel onaardig zeg, en zo bedoel ik het niet, maar ik doe het toch, want dan is het scherp. Dan heeft het onderwijs, en ik hoor dat in heel veel gesprekken die ik heb in mijn programma terug, heeft het onderwijs ervoor gezorgd in het verleden dat mensen leren niet meer leuk vinden. En daar hebben ze last van in organisaties. Want die moeten een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid en al die dingen die we allemaal weten. Maar ja, als je het leren niet meer leuk vindt, dan heb je een aardige uitdaging. Hoe zie jij dat? Als je dit hoort, wat doet dat met je?
Ja, het is heel jammer hè, dat mensen, we noemen dat met een deftig woord, hebben het dan over negatieve leerervaringen. Maar je ziet wel dat veel mensen die hebben. Dat mensen vroeger vaak eindeloos erop werden geweest dat ze dingen vooral niet konden. En die eindeloos zijn gestruikeld over een vak of iets wat ze niet konden. En gelukkig is er wat dat betreft ook wel veel veranderd in het onderwijs zelf. Als ik tegenwoordig in klassen kom, is het toch vaak kijken naar wat jongeren wel kunnen en ze daarop waarderen.
En, doen we dat al genoeg, vind je?
Nou, kan nog meer hebben. Alles kan altijd beter. Maar wat ik bijvoorbeeld een hele positieve ontwikkeling vind, is dat we zien bijvoorbeeld in het middelbaar beroepsonderwijs, zien we jongeren echt die, en studenten die excelleren in een vak. Echt een fantastische banketbakker zijn, lasser zijn, hè, een vak heel erg goed kunnen, maar dan bijvoorbeeld struikelen over Nederlands of over Engels. En wat we nu proberen te doen is zorgen ervoor dat die jongeren toch gewoon aan het werk kunnen en dat ze wel een certificaat halen en dan op een later moment alsnog dat vak kunnen doen. Zodat je niet eindeloos blijft struikelen over datgene wat je niet kunt. En dan vind ik het wel een verantwoordelijkheid ook van ons als samenleving, maar ook van werkgevers. Zorg dan dat je later iemand wel de tijd en de ruimte geeft om alsnog dat ene vak te halen, zodat hij echt een volledige startkwalificatie heeft. Hè, een volledig diploma heeft. En ik denk ook dat we creatiever moeten worden als het gaat om leren. He, je zegt zelf terecht, mensen mogen straks een leven lang blijven ontwikkelen. We moeten dat ook, dat is niet moeten, het mogen.
Nee, ik vind het fantastisch hoor. Ja. Ik heb heel veel lol in leren, maar wel omdat ik heb gemaakt voor mezelf.
En ik vind ook dat we dat naar mensen moeten uitdragen. Van het is ook mogen. Het is fantastisch om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen. En zorgen ook dat je mee kunt blijven doen in die samenleving en op die arbeidsmarkt. Maar dat betekent wel dat we dat aantrekkelijk moeten maken. Dus dat betekent ook dat we niet mensen dagenlang in een klaslokaal moeten opsluiten en ze zeg maar frontaal les gaan geven uit een boekje. Dat betekent ook dat je dat op een moderne manier moet doen. Die past ook bij de tijd waar mensen in zitten. Dus laat mensen op de werkvloer leren. In een bedrijf laat mensen ook maar gebruik maken van de online mogelijkheden. En we zien dat bijvoorbeeld bij zij-instromers in het onderwijs. Mensen kunnen een hele hoop dingen doen door gewoon thuis online te leren. Vaak kan het dan ook nog dat je op afstand een docent hebt, zodat je het in je eigen tijd kunt doen. En wanneer het jou uitkomt, ook vaak prettig. Maar we moeten daar ook leren creatief in te zijn. En leren hoeft nou lang niet meer gewoon met z'n 25 in een klaslokaal en keurig luisterend naar een docent. Daar mogen we best wat creatiever in worden.
Is dat een grote uitdaging voor het onderwijs, in ieder geval het gedeelte waar jij verantwoordelijk voor bent? Ook gezien al die technologische ontwikkelingen. Hè? Om je voorbeeld te noemen. Mijn dochter die kwam gisteravond thuis uit de universiteitsbibliotheek. Ze is 15, maar daar gaat ze studeren.
Want dat is een leuke, uitdagende omgeving.
Juist, in Wageningen. Hartstikke leuk en allemaal gezellig. En dat had ze met vriendinnen en dat gaat hartstikke goed. En toen kwam ze thuis en toen zei ze... ik heb 4 dingen die ik nog niet snap aan wiskunde en ik moest weg. Dus ik baalde al, dus ik dacht al, kind kan niet plannen. Nee, dat klopt, want ze is 15, dus dat is dat nog heel lastig. Maar ik zei tegen haar, Google nou even. Want er zijn allemaal filmpjes van een hele leuke wiskundedocent. En die maakt gewoon, die legt alles fantastisch uit. Veel beter dan ik het zou kunnen. Sterker nog, ik snap het ook nog steeds niet. Maar dat betekent natuurlijk wel wat. Dat als je die instructie eigenlijk veel beter misschien zelfs wel ergens anders kan halen. Dan dat betekent dat wordt voor het vak van docent. Dus hoe zie jij die uitdaging dan naar die veranderende rol van die docent? Die misschien veel meer begeleider of coach of geef er maar een naampje aan wordt.
Nee, je ziet dat eigenlijk op alle niveaus van onderwijs terug. En ik hoor hetzelfde ook terug op universiteiten. Maar het speelt ook in het voortgezet onderwijs. Veel meer van de instructie, of het nou in een collegezaal is of in een klaslokaal, kan inderdaad online via het instructiefilmpje. Daardoor ontstaat er ook gewoon meer tijd en ruimte om te zorgen dat die scholier of student die nog vragen heeft, daarvoor ook echt terecht kan. En dat daar tijd voor is en dat je daarover het gesprek kunt hebben. Dus, en er wordt nog te weinig van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt.
En het interessante is natuurlijk zelfs, alle colleges van alle Amerikaanse universiteiten zo'n beetje, die staan allemaal online. Dus je hebt ook, in Nederland hebben we natuurlijk fantastische professoren en docenten, hè, fantastisch. Maar ergens anders in de wereld ook. Ja, dat is natuurlijk. Ja, ik vind mijn vak heel leuk. Dus ik ben, als ik dan hierheen rij met de auto, ben ik ondertussen college aan het luisteren van een of andere Harvard professor. Dat vind ik gewoon leuk. Maar dat is natuurlijk geweldig.
Ja, weet overigens dat we daar in Nederland ongelooflijk goed in zijn, hè, het maken van MOOCs. Er zijn een aantal universiteiten, bijvoorbeeld, ik weet in ieder geval van de Universiteit Leiden, die in de wereld ook echt bekend staan om hun hele goede online colleges. Ja, en dat biedt fantastische mogelijkheden. Ik doe het ook wel eens, 's avonds voor het slapen gaan, nog even een college volgen. Dat is echt heerlijk. Maar ik mocht vorige week ook prijzen uitreiken aan de nieuwe lichting PABO-studenten. Dus het waren echt de beste studenten van de PABO's. Hè, die hadden een onderlinge competitie gehad. En dat is natuurlijk de generatie die is opgegroeid met online. En het is zo interessant hoe die zelf bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen. En er was één van die studenten die kreeg ook een van de prijzen. En die kwam trouwens niet van de PABO, maar van de lerarenopleiding. Maar die zei van dat wat wij vroeger deden, hebben jij en ik waarschijnlijk alle twee nog gedaan, woordjes stampen bij talen. Oh. Verschrikkelijk. En het is, dat zijn echt de typische dingen waar mensen in het verleden een hekel kregen aan leren. En want dat rijtje woordjes, dat wilde er steeds maar niet in. Zij had een app ontwikkeld waar gewoon spelletjes in zitten, waardoor je op een hele speelse manier tussen de bedrijven door diezelfde woordjes leert. Maar dan op een hele prettige manier. En je kunt er dan ook nog een soort van slimste mens wedstrijdje van maken met andere scholieren of studenten. En dus ik heb heel erg hoop ook dat de nieuwe generatie docenten heel veel van dit soort mogelijkheden gebruik gaat maken. Omdat zij zelf zijn opgegroeid met online.
Ja, en dat vind ik ook wel mooi. Hè? En omdat je tegenwoordig ook zelf kunt maken. Dat was vroeger natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Hè? Dan moest je allemaal bureaus en heel veel geld. Maar dat vind ik nog wel een interessante vraag. Hoe kun jij er nou voor zorgen dat die ontwikkelingen bij al die verschillende docenten, want er zijn natuurlijk geweldige docenten en professoren die dit soort leuke dingen doen, die maken spelletjes en die hebben hele leuke werkvormen, dat die zich verspreiden. Want dat lijkt me nog, dat lijkt mij frustrerend. Dat jij gaat op werkbezoek en je loopt tegen zo'n mooi voorbeeld aan. En dan kun je, jij hebt de mogelijkheid om dan te zeggen, nou, dit is leuk. En dan wordt het opgepikt enzovoort. Maar dat gebeurt natuurlijk nog op veel meer plekken. Dus wat kun je daaraan doen?
Nou ja, dat is niet iets wat je als minister afdwingt dat dat gebeurt. Dat moeten ook leerkrachten en docenten vooral onderling doen. En wat we wel kunnen stimuleren is dat ze met elkaar daarover in gesprek gaan. En ook van elkaar willen leren. En het is ook organiseren dat er ruimte komt. Ruimte en tijd voor docenten om zelf hun leermiddelen te ontwikkelen. Als ik docenten spreek, wat ik vaak van hen hoor is dat lesgeven via de methode die door anderen bedacht is, eigenlijk niet zo fijn is als je zo'n mooi vak als docent hebt geleerd. Hè, als je leraar bent. Dat het vaak veel interessanter wordt als je de ruimte krijgt om die eigen leermiddelen te ontwikkelen. Dus ik vind ook dat daar echt een verantwoordelijkheid ligt bij schoolleiders en schoolbesturen. Geef mensen daarvoor de ruimte. Beloon dat ook. En
is die er, die ruimte?
Ja, die is er. Er wordt vaak. We hebben natuurlijk echt stappen teruggezet als het gaat om verplichtingen om zoveel uur in de week met leerlingen in de klas te zitten. De urennorm, zowel in het mbo als in het voortgezet onderwijs, is echt een stuk flexibeler geworden. En daar moet ook de ruimte zitten voor docenten om echt zelf te gaan ontwikkelen. En ik merk het ook als je met docenten praat. Diegenen die bezig zijn met echt het ontwikkelen van hun eigen leermiddelen, echt nadenken over hoe geef ik les, die zijn niet alleen veel interessanter vaak voor hun leerlingen en voor hun studenten. Maar dat zijn ook mensen die ontspannen in hun vak staan. Ook minder werkdruk ervaren, omdat je meer autonomie hebt. Je bent meer eigenaar van je eigen beroep. En daar moeten we echt steeds meer naar terug.
Ja. Laatste vraag. Volgens mij best een lastige vraag. Maar we hebben het over ook de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkten. En die zijn natuurlijk op bepaalde punten zijn ze natuurlijk verbonden. Hoe zie je dat met de docenten en de leraar? Want ik kan me best voorstellen dat juist die verbinding, hè, dus dat leraren daadwerkelijk ook echt dingen doen in het normale arbeidsproces, dat ook wel interessanter kan zijn. Dus wat zie je daar gebeuren? Zijn er daar mooie ontwikkelingen dat je zegt van ja, kijk, het gebeurt te lang?
Ja, er zijn hele mooie ontwikkelingen. Zeker in het mbo heb je behoefte aan docenten die met twee benen in de bedrijfspraktijk staan. En daarom stimuleren wij ook ontwikkelingen als de hybride en de circulaire docent. Nou, dat klinkt misschien heel erg hip, maar dat zijn de hybride docent is een docent die een paar dagen in de week in het onderwijs werkt en een paar dagen in het bedrijf. En die heeft dus verse actuele kennis. Die weet precies hoe het in zo'n bedrijf toegaat. En dat is voor studenten heel inspirerend. Circulaire docenten zijn studenten die gaan een paar jaar in het onderwijs werken en dan weer een paar jaar in het bedrijfsleven. En dat soort uitwisseling hebben we veel meer nodig. En wat we ook doen is zorgen dat het voor docenten, voor mensen makkelijker wordt om die overstap te maken. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld voor zij-instromers in het onderwijs zijn. Mensen die bijvoorbeeld fantastische ervaring hebben in het bedrijfsleven en zeggen van ik wil ook best een paar dagen les gaan geven. Mm-hmm. Dat het makkelijker wordt om hun bevoegdheid te halen. Want je moet wel pedagogisch en didactisch onderlegd zijn. Je kunt niet iedereen zomaar voor de klas zetten. Maar dat moet wel aantrekkelijk worden gemaakt om die route te volgen. En gelukkig bieden steeds meer lerarenopleidingen die mogelijkheden aan. En kiezen steeds meer mensen uit het bedrijfsleven of uit organisaties voor zo'n route. En dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. De kennis die jij, datgene wat jij zelf dagelijks leert, meteen ook weer te mogen overbrengen op studenten.
Ja. Geef je zelf les?
Nee, dat doe ik niet. En volgens mij ook omdat ik pedagogisch didactisch niet zo goed onderlegd ben. In ieder geval als ik mijn eigen dochter moet geloven, ben ik daar heel erg slecht in.
Ja, nou, ik zie je wel ongelooflijk veel in het land. Dus als je Ingrid wil volgen, moet je vooral naar de Instagram kijken. En dan zie je dat ze, nou ja, ik weet overigens helemaal niet of andere ministers dat ook doen. Maar ik vind het opvallend hoeveel jij op pad bent en in de praktijk rondloopt. Ik wil je bijzonder bedanken voor je tijd en het leuke gesprek. Het
was een leuk gesprek. En dit is echt gewoon heel interessant om met elkaar na te denken en te praten. Hoe maken we leren aantrekkelijker? En hoe zorgen we dat leren en werken beter met elkaar verbonden zijn?
Mooi, dankjewel. Ingrid van Engelshoven.
Graag gedaan.
Ja, en in de volgende aflevering van People Power gaan we het weer over een heel ander onderwerp hebben. Dan staat de mensgerichte recruitment centraal. Want dat doen ze bij de gemeente Utrecht. Bij het selecteren van hun trainees. Wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd hoe ze dat dan doen. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Kun je nou niet wachten? Denk je, ik kan niet zonder. Wij hopen dat natuurlijk. Dan heb je nog heel veel te beluisteren. Ga dan naar peoplepower.radio. Daar vind je al onze, volgens mij, 187 uitzendingen ondertussen. Die je ook kunt vinden op Spotify. Even zoeken op Spotify. People Power podcast. Of op iTunes. Noem maar op alle andere kanalen. En mocht je nou denken, ja, hoe werkt dat allemaal? We hebben ook een uitleg staan op onze website. Op peoplepower.radio. Waarin we je uitleggen hoe je je kunt abonneren op de podcast. Op al die platforms die er zijn. Wij hopen dat je gaat luisteren. En mocht je nou tips, opmerkingen of iets dergelijks hebben, dan kan dat ook. Dan stuur je dat naar info@peoplepower.nl. Ik vond het in ieder geval bijzonder fijn dat je nu hebt geluisterd naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl